Matteüs 6 dus, vers 5. En wanneer jullie bidden, doe dan niet als de huichelaars die graag in de synagogen en op elke straathoek staan te bidden, zodat iedereen hen ziet. Ik verzeker jullie, zij hebben hun loon al ontvangen. Maar als jullie bidden, trek je dan in je huis terug, sluit de deur en bid tot je vader die in het verborgen is. En jullie vader die in het verborgene ziet, zal je ervoor belonen. Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen, zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na. Jullie vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog voor jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt. Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie vader jullie je misstappen evenmin vergeven. Dat is het woord van God. Dan lezen we daarbij uit de Heidelbergse catechismus, het leerboekje van de kerk, van de gereformeerde kerk in elk geval, waarin het christelijk geloof als het ware kort is samengevat, kort wordt nagesproken. Zondag 50 is dat. En dan gaat het over die vierde beden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En de catechismus zegt daar, wat wil dat zeggen? Nou, wil ons zo verzorgen met alles wat wij voor ons lichaam nodig hebben, dat wij daardoor erkennen dat u de enige oorsprong van al het goede bent. En dat onze zorg en inspanning, en ook uw gaven, ons niet baten zonder uw zegen. Leer ons daardoor ook ons vertrouwen niet langer op enig schepsel, maar op u alleen te stellen. We gaan met elkaar naar het evangelie luisteren en daarna zingen we Lof zij de Heer, de Almachtige Koning der Ere uit het nieuwe liedboek 868. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ja, ik heb, als je wel eens eerder bent geweest bij deze serie, uitgelegd dat het Onze Vader eigenlijk is opgebouwd uit 2 drietallen. Het begint met uw naam, uw koninkrijk, uw wil en daarna komt dat 2e drietal. Geef ons het brood dat we nodig hebben, vergeef ons onze zonden en red ons van het kwaad. Nou, die eerste 3, en de aanhef ook trouwens, hebben we behandeld. En dan zijn we nu, zou je kunnen zeggen, eindelijk aanbeland bij datgene waarom we eigenlijk bidden. Toch? Geef ons. Geef. We zijn aangekomen bij de bede waarin we belijden, gebed, dat heeft ook kracht, dat verandert dingen. God wil dingen geven. Maar voordat we te haastig over de dingen gaan nadenken, moeten we beseffen dat dit niet de enige bede is in het Onze Vader. Het is een gebed van 6 beden. Dus het enige wat we over gebed kunnen zeggen is niet dat God dingen wil geven. Het tweede wat we ons moeten beseffen is dat dit in het midden van het Onze Vader staat. Als christenen gaan bidden, dan moeten ze dus eerst door die eerste 3 dingen heen, door die naam van God heiligen, door het koninkrijk, door zijn wil, voordat we komen bij geef ons. En daarom is het goed dat we er iets langer bij stilstaan. Geef ons het brood dat we nodig hebben. En ik wil met jullie 3 dingen bekijken. Het gaat dus om vragen. En die 3 dingen die zijn dat we mogen vragen vol vertrouwen, dat is het eerste. Het tweede is dat we vragen aan de Vader. En het derde is dat we vragen om te delen. Dus het gaat vandaag over vragen. Kinderlijk vragen zou je kunnen zeggen. We vragen vol vertrouwen. We vragen aan de Vader en we vragen om te delen. Eerst maar eens dat eerste. Vragen vol vertrouwen. Ja, want wat bidden we? Om het brood van vandaag. Ons dagelijks brood, of zoals in de nieuwe Bijbelvertaling, geven we ons vandaag het brood dat we nodig hebben. Ja, dat is opvallend eigenlijk, hè, als je erover na gaat denken. Als God inderdaad een gevende God is, waarom zouden we hem dan niet vragen om een graanschuur vol? Brood voor een aantal jaar, zou ik me zo kunnen voorstellen. Wel zo makkelijk, één keer vragen en de komende jaren zonder zorgen. Nee, geef ons het brood dat we vandaag nodig hebben. En als je de Bijbel een klein beetje kent, dan gaat je misschien een lampje branden. Het volk Israël in de woestijn kreeg ook brood. Manna werd dat genoemd. En dat was brood voor één dag. Het was maar één dag houdbaar. Er kwam manna uit de hemel. En als de Israëlieten dat opraapten en ze hadden het de volgende dag nog, dan was het bedorven. Er zitten wormen in. Dat is het eerste bijzondere aan dat dagelijks brood wat dat volk Israël krijgt. Het tweede bijzondere is dat ze het maar voor... dat ze het normaal gesproken dus maar voor één dag krijgen, maar dat het op vrijdag net anders is. Op vrijdag, zegt God, dan mag je de dubbele hoeveelheid rapen. Want op zaterdag, de Sabbatdag, de dag waarop jullie niet hoeven te werken, daar zal er geen manna liggen. Het zijn als het ware twee kleine rarigheden bij dat verhaal van manna uit de hemel. Je zou denken, ook daar regent het en de Israëlieten hebben genoeg voor het komend jaar. Nee, daar gaat het dus om dagelijks brood. Elke dag een beetje, genoeg voor vandaag. Dat vertelt ons iets over wie God voor ons wil zijn. Namelijk een God die we kunnen vertrouwen. En die ons ook leert om ons vertrouwen op hem te stellen. Mooi ook trouwens dat de catechismus dat naar voren haalt. Hè? Leer ons daardoor ook ons vertrouwen alleen op u te stellen. Het gaat ook echt om vertrouwen in deze beden. Die Israëlieten hebben dat elke dag moeten oefenen. Een beetje rapen. Voor vandaag. En zou er morgen weer wat liggen? Zou God zijn wie die zegt dat hij is? Al oefenend als het ware. Elke dag weer. Eigenen ze zichzelf dat toe. Ja, dat is inderdaad een God die je kunt vertrouwen. En dat vind je dan ook door de hele Bijbel heen. Die belofte. Dat dit een God is die je kunt vertrouwen. Die dagelijks dichtbij wilt zijn. Die diep bewogen is met zijn kinderen. Psalm 116 zegt heel mooi. Dat God zijn oor neigt. Een beetje... wat ouderwetse taal. Maar je ziet God als het ware vooroverbuigen om te luisteren naar zijn kinderen. Te luisteren naar wat jij vraagt. Soms is het slechts de stem van je hart. Maar God buigt voorover en hij hoort het. In Jesaja 55 staat dat God zelfs weet wat we nodig hebben nog voordat we het hem vragen. Dat is tot wie we bidden. Het is een vader. Die kunnen we vertrouwen. En wat is er zo typisch aan een relatie tussen ouders en kinderen? Want als God onze vader is, dan zijn wij blijkbaar zijn kind. Nou, typisch voor die relatie tussen vaders en kinderen is dat de harten van ouders verbonden zijn aan die van hun kinderen. Vraag dat maar eens aan ouders als je zelf geen kinderen hebt. Maar ik denk dat bijna alle ouders dat zullen herkennen. Ouders zoeken naar wat hun kinderen gelukkig maakt, nietwaar? Wij houden er zelf van om bijvoorbeeld naar de camping te gaan in de zomer. En ja, dan moeten we ook eerlijk zeggen, niet alleen omdat wij dat zelf zo leuk vinden, maar ook omdat onze kinderen zich daar zo geweldig vermaken. Daarom vinden wij het ook zo leuk. We zien onze kinderen gelukkig zijn en dat maakt ons ook gelukkig. Als God onze vader is, hè, zou zijn hart dan niet verbonden zijn met dat van ons? Zou hij dan niet zoeken naar dat wat ons gelukkig maakt? Zoals Jezus zelf zegt, welke vader zou zijn kind, als het om een vis vraagt, een slang geven? Als jullie dus jullie kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie hemelse vader jullie dan niet schenken? Alles wat je nodig hebt. Hoeveel te meer als harten van aardse vaders en moeders al verbonden zijn met het geluk van hun kinderen, hoeveel te meer... zal Gods hart dan niet verbonden zijn met jouw hart? Als jouw aardse vader of moeder in al haar of zijn gebrekkigheid al zoekt naar jouw geluk. Als hun hart al verbonden was met jouw hart, hoeveel te meer zou Gods hart dan niet verbonden zijn met jouw hart? Als een vader het al niet heerlijk vindt, als kinderen hem het vertrouwen geven. Zoals wanneer ze een compleet vernield stuk speelgoed op tafel leggen en zeggen, pap, wil je het even maken? Als aardse vaders daar al niet verschrikkelijk van genieten, hoeveel te meer zal onze hemelse vader er dan niet van genieten als jij je vertrouwen op hem stelt? Elke dag opnieuw. We vragen dus vol vertrouwen. Dan komen we bij het tweede. We vragen het aan de Vader. Het is mooi natuurlijk om God vol vertrouwen te vragen. Als zijn kind. Elke dag opnieuw. Om te leren dat hij is wie hij is. Dat hij zijn oor neigt. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat lastig is. Want als dit een God is die zijn oor neigt en naar jou luistert, waarom krijg je dan niet altijd wat je vraagt? Jezus zegt het toch zelf. Vraag de Vader wat je maar wilt en je zult het krijgen. Wat je de Vader ook vraagt in mijn naam, hij zal het je geven. Hoe zit dat dan met die belofte? Als dit een God is die zo te vertrouwen is. Nou, daarom dit tweede punt. We vragen aan de Vader. Zomaar hebben we het idee dat we bidden tot, oneerbiedig gezegd, een geest in een lamp. Misschien heb je de film Aladdin gezien. Aladdin hoeft maar even te wrijven en de geest springt tevoorschijn en hij kan wensen wat hij wil. Maar zo leert Jezus ons niet bidden. Nee, hij zegt, bid tot jullie Vader. En als jij kind bent en God je Vader, ja, dan zou het wel eens kunnen zijn dat wat jij vraagt, dat dat niet altijd goed voor je is. Eigenlijk merk je dat al bij het Onze Vader, hè? Omdat deze bede dus pas na die eerste drie beden komt. En Jezus vertelt ons daar eigenlijk mee, je perspectief, dat kan wel eens, niet altijd zo goed zijn. Want dit is waar we willen beginnen bij die vierde beden. Maar Jezus zegt, nee, begin nou maar eens bij, laat uw naam geheiligd worden. Begin daar maar eens. Je perspectief kan wel eens niet helemaal goed zijn. Je bent een kind. En een vader weet beter wat goed is voor een kind dan een kind zelf. En natuurlijk vraagt een kind van alles. Natuurlijk mag je vragen als een kind. Maar het meest gevaarlijke wat een kind kan krijgen is misschien wel een geest in een lamp. Dat hij alles wat hij vraagt zal krijgen. Zou dat niet levensgevaarlijk zijn? Natuurlijk wil een kind graag peuteren in een stopcontact. Maar zou het niet levensgevaarlijk zijn als ouders zeggen, ga je gang, doe dat vooral. En natuurlijk vinden kinderen het geweldig om met allerlei vloeistoffen te spelen. Maar zou het niet levensgevaarlijk zijn? Dan zou een moeder zeggen, ga je gang, het kastje staat open. Nee. Als je goed voor kinderen wil zorgen, dan bescherm je ze ook tegen dingen. Ze moeten niet alles krijgen wat ze willen. Als alles gebeurt wat wij willen, dan wordt dit een hele gevaarlijke wereld. Daarom zijn de machten in deze wereld ook vaak gescheiden. Daarom zijn we bang voor mensen die absolute macht hebben. Die alles kunnen zeggen wat ze willen en dat het dan ook nog eens gebeurt. In de film Bruce Almighty, misschien ken je die film, met Jim Carrey, wordt dat op een hilarische manier verbeeld. Jim Carrey speelt in die film Bruce Nolan. En tot zijn verdriet wordt hij niet gepromoveerd tot nieuwslezer van het nieuws waar hij voor werkt. Iemand anders wordt de grote ster van dat nieuws. En daar is hij zo boos over, dat hij een briefje aan God schrijft en zegt, ik kan het beter zelf doen. Ik heb u er zo vaak om gevraagd, u doet het niet, ik kan beter zelf. Goed. Hij krijgt wat hij wil. Hij mag het zelf doen. Alle gebeden van Bruce Nolan, daarom heet die film Bruce Almighty, alle gebeden van die Bruce worden verhoord. Wat hij ook maar vraagt. Aan het begin is dat natuurlijk heel grappig, als hij in de auto rijdt en wenst dat al die andere auto's even aan de kant gaan, en dat gebeurt natuurlijk direct. Maar langzamerhand krijgt die film een wat serieuzere toon en ontdekt hij van, ja, maar als alles gebeurt wat ik wil, dan wordt dit eigenlijk een hele nare wereld. Deze kracht gaat mij gewoon te boven. De stad waar die Bruce Nolan leeft, die verandert langzamerhand in een complete chaos. En dit is volgens mij wat we ons ook moeten beseffen. We vragen ons dagelijks brood aan onze Vader. Hij weet wat het beste is voor ons. Dat betekent dat we niet altijd krijgen wat we vragen, maar wel wat we nodig hebben. En daarmee bedoel ik dat goede ouders verder kijken dan de vraag van hun kind. En nog even terugkomend op wat ik net zei. Natuurlijk willen kinderen graag met schroevendraaiers in een stopcontact spelen. Dat moet je ze niet laten doen. Maar je kunt wel denken, hé, wacht eens even. Ik koop een oude radio bij de kringloop. En ik geef hem een schroevendraaier en ik laat hem maar lekker aan peuteren. Kan niks misgaan. Dit kind heeft gewoon wat uitdaging nodig. Een goede ouder kijkt niet naar de vraag van een kind, maar naar het verlangen wat erachter ligt. En dat is wat God dus altijd ziet. Als je hem iets vraagt, dan krijg je niet altijd wat je vraagt, maar hij ziet wel het verlangen wat erachter ligt. En dat geeft hij. Dit zie je heel mooi in een van de bekendste onverhoorde gebeden in de Bijbel. Dat is het gebed van Paulus. Paulus is de super-evangelist van de Bijbel. Hij heeft het halve Nieuwe Testament geschreven. En hij heeft kracht nodig om het evangelie te verkondigen. Hij kan er even geen andere dingen bij hebben die hem afleiden. En daarom bidt hij dat de doorn in zijn vlees mag weggaan. Lijkt me een heel goed gebed, niet waar? Het evangelie moet verder gebracht worden. Maar God zegt nee. Paulus bidt nog een keer en God zegt weer nee. Paulus bidt nog een keer en God zegt weer nee. Paulus bidt om kracht. Hij krijgt het wel. Maar zijn gebed wordt niet verhoord. Tot 3 keer toe wordt zijn gebed niet verhoord. Omdat God tegen hem zegt, jij hebt het nodig dat die doorn in het vlees zit. Want mijn kracht wordt zichtbaar in jouw zwakheid. Dat is mooi, hè? Paulus krijgt waar hij om vraagt. Hij wordt krachtig, maar niet op de manier zoals hij denkt. Maar op Gods manier. Dat over dat tweede. We bidden tot de Vader. We vragen aan de Vader. Dan dat derde vragen. We vragen om te delen. Ja, we zouden het zomaar over ons hoofd zien. We zouden het zomaar over het hoofd zien. Omdat het onze Vader ons zo vertrouwd in de oren klinkt. Maar is het je wel eens opgevallen dat het complete onze Vader in het meervoud is? Niet geef mij het brood dat ik nodig heb, nee. Geef ons het brood dat we nodig hebben. Zelfs als je in je eentje bent, als je bidt, dan nog bid je altijd in meervoud. Je bidt nooit alleen voor jezelf. Want God werkt nooit alleen door jou heen. Maar als hij je wat geeft, dan geeft hij je altijd iets om uit te delen. Iets voor jezelf en iets om uit te delen. Er is altijd genoeg. Een mooi voorbeeld daarvan is natuurlijk de vermenigvuldigingen van Jezus. Als hij wijn maakt op een bruiloft, dan is dat niet een beetje wijn, maar 600 liter. Een tijd geleden heb ik daar eens een keer een preek over gehouden. En als Jezus brood breekt en uitdeelt, dan blijven er 12 mannen over. Het kan weer verder. Paulus zegt in Efeze 4, vers 28, laat wie steelt niet langer stelen, maar zelf hard werken. En dan denk je, nou, hier eindigt het. Hè? Iemand moet niet stelen, maar gewoon eerlijk werken. Dan verwacht je een punt. Maar het gaat verder. Laat wie steelt niet langer stelen, maar zelf hard werken. Om iets uit te kunnen delen aan wie iets nodig heeft. Hè, als we bidden om ons dagelijks brood, dan bidden we om brood wat we kunnen delen. Ja, trouwens nog even over dat woord brood. Dat heeft een soort associatie met eten, dat we bidden om ons dagelijks eten. Nou, dat mag je er ook zeker onder rekenen. Maar het woord wat hier wordt gebruikt is algemeen. Je zou kunnen zeggen, je kunt het ook vertalen met dagelijkse behoeften. Kleding, warmte, brood inderdaad ook. Misschien zoals Trinity zo mooi zingt in dat liedje Ik wens jou, een muur voor de wind en een vuur voor de kou, een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Gewoon de dagelijkse behoeften van het leven. Dat is dus het brood dat we mogen delen. En die ons in het Onze Vader, dat slaat allereerst op het ons van de volgelingen van Jezus. Op de kinderen van de Vader. We bidden niet allereerst voor de wereld. Of we iets mogen delen met de wereld. Daar bidden we natuurlijk ook om. Maar allereerst bidden we of we hier in de kerk goed voor elkaar zorgen en met elkaar delen. En dat zie je ook steeds terug. Dat is de volgorde altijd in het Nieuwe Testament. Eerst de kerk, dan de mensen daaromheen. Zoals in die over de vroege gemeente wordt geschreven in Handelingen. Er was niemand onder hen die enig gebrek leed. Dat gaat allereerst over de kerk. In Jeruzalem waren er wel mensen die gebrek leden, maar in de kerk allereerst niet. Doe voor iedereen het goede, zegt Paulus in Galaten 6, vooral voor uw geloofsgenoten. En Petrus zegt dat we ons moeten inspannen om onze liefde te vermeerderen, allereerst voor onze broeders en zusters, en uw liefde voor broeders en zusters met uw liefde voor allen. Die allen, die zijn dus niet buiten beeld, maar er is wel een volgorde. Als we bidden voor ons dagelijks brood, dan bidden we allereerst voor het brood dat we als christenen met elkaar delen. Met wie we het eeuwige leven delen. En we bidden niet alleen om onze dagelijkse lichamelijke behoeften, maar ook om onze dagelijkse geestelijke behoeften. Ons dagelijks brood, dat doet ons ook denken aan die woorden van Jezus. Ik ben het brood dat leven geeft. Het brood dat Hij deelt. En wat we eten als we avondmaal vieren. Bij die Heer begint het elke keer weer als we bidden om ons dagelijks brood. Ten diepste bidden we om zijn leven in ons. Laten we samen naar hem toe gaan. Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u voor het evangelie. We danken u dat u weet wat goed voor ons is en wat we u ook vragen, dat u het zult geven. Niet altijd wat wij nodig denken te hebben, maar wel altijd wat we daadwerkelijk nodig hebben. We danken u, Heer Jezus, dat u allereerst uzelf geeft. U, het levende brood wat in ons mag leven en wat we verder mogen brengen. Genoeg om te delen. Vader, we bidden, wilt u het evangelie naar ons hart brengen door uw Heilige Geest? Open ons, geef ons dat perspectief, dat genezende perspectief van u. Help ons om elkaar het voor te houden en elkaar daarmee te bemoedigen en aan te moedigen. Zegen ons zo als kerk, in Jezus' naam. Amen.